16 ton wortels kunnen we jaarlijks afsterven per hectare. Dat is enorm, dat is het maximum, maar het laat wel zien dat die beworteling is heel erg belangrijk en ook een hele belangrijke bron voor bijvoorbeeld organisch stofaanvoer. Het ene ras heeft een heel klein pruikje en het andere ras dat heeft echt bam, wortelmassa.
Welkom bij de Bodempodcast, de podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van adviesbureau Boerenverstand en in deze podcastserie ga ik met bodemkundigen en met boeren in gesprek om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Je kan je aanmelden voor de podcast via mijnbodemconditie.nl waar je op de hoogte kan blijven, achtergrondinformatie en filmpjes kan bekijken en waar we een online vraagbank hebben waar jij jouw eigen vragen over jouw bedrijf en jouw bodem kan stellen aan een bodemkundige. In de aflevering van vandaag zijn we wederom te gast bij het melkveebedrijf van de familie Deinem in Friesland. Dit keer om dieper in te gaan op de rol van beworteling in de bodem.
Dit doe ik niet alleen, maar met Pieter Struik van het Louis Bolk Instituut. En we zijn wederom te gast bij Siert Deinem in Friesland. Siert, zou jij om te beginnen iets kunnen vertellen over je bedrijf? Sommige mensen kennen je misschien al uit de vorige aflevering, maar voor degenen die jou nog niet kennen.
Siert Deinem. Boer al sinds de lengte van een dikke meter ongeveer, samen met mijn vader, dus altijd in het land. Ik heb het ruiken en het voelen en het zien heb ik van jongs af aan geleerd. We boeren vroeger op een grubstal, overgang naar Libbostal meegemaakt. Dus de hele verandering in de landbouw heb ik gezien. Krachtvoergebruik, maximaal melk uit koeien halen. Ook de negatieve kanten meegemaakt van die intensieve veehouderij. Maar op een bepaald moment kwamen we erachter dat we toch naar dat we ons beter voelden bij een excessievere vorm. En dat we het regionale aspect daarin heel erg mee wilden nemen. Dus wat hier geproduceerd kan worden, moet hier ook vandaan komen eigenlijk.
Ja. Ja. En jullie hebben een bedrijf met hoeveel koeien?
We hebben 80 koeien, we hebben 80 melkkoeien, wat vleesvee en jongvee, bijbehorend jongvee. Ja.
Oké, nou aan jou, jij mag vandaag alles aan Pieter vragen wat je wil. En Pieter mag hopelijk ook alles aan jou vragen wat Pieter wil. Daarnaast dus samen met Pieter zitten we hier van het Louis Bolk. Pieter, kun jij jezelf even introduceren?
Nou, ik ben Pieter Struik, werkzaam als onderzoeker duurzame veehouderij en agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut. En ik hou me heel erg bezig met op duurzaam bodembeheer in de melkveehouderij. Voornamelijk op grasland en voedergewassen voor de melkveehouderij. En daarnaast ben ik betrokken bij het geven van bodemcursussen. Vandaar dat wij hier ook expert mogen zijn voor deze podcast.
Ja, nou, het onderwerp van vandaag is om te beginnen beworteling. Ja. Je hebt wat plaatjes meegenomen die we zo goed mogelijk gaan beschrijven voor de luisteraars.
Zeker.
Om te beginnen, wat is de rol van beworteling in binnen bodemkwaliteit? Kun je daar iets over zeggen?
Nou, bodemkwaliteit is een heel ruim groot begrip. En het bestaat uit verschillende onderdelen. Wil je nou echt zeggen van dit is top? Dat kan niet met één onderdeel. Alles hangt met elkaar samen en alles heeft invloed op elkaar. Dus binnen het Louis Bolk hebben we de 6 bodemelementen samengesteld. Bestaande uit beworteling, bodemleven, organische stof, waterhuishouding, bodemchemie en bodemstructuur. En deze 6 interacteren allemaal met elkaar. En het een kan niet zonder het ander. En als er iets niet op orde is, dan zie je dat ook bij een ander element. Dus wil je eraan werken, dan zal je integraal bezig moeten zijn met bodembeheer. En dat zijn het werken aan alle 6 de bodemelementen tegelijk. En nu staat de beworteling centraal. Ja. Die gaan we maar eens behandelen, denk ik.
Ja. Want wat is dan de interactie tussen bijvoorbeeld beworteling en structuur of beworteling en organische stof?
Nou, beworteling, van, zeker onder grasland, heeft een hele centrale rol. Wortels maken structuur uiteindelijk. Een grond zonder wortels, dat is eigenlijk, nou, dat zit geen, schiet geen samenhang in. Dus die wortels zijn, maken structuur. Wortels zijn uiteindelijk organische stof. Elk jaar sterven de wortels af, er komen wortels bij. Wat een aanvoer is van organisch stofbeheer. Het is voeding voor bodemleven, direct of indirect. En uiteindelijk zijn wortels ook gewoon heel belangrijk voor gewasgroei. Het is, zo simpel als wat. Ja. Dus dat is, ja.
Ja, ze moeten vocht en elementen naar boven halen.
Ja, ja. En als je weinig wortels hebt, dan heb je ook weinig nutriënten ter beschikking. Als je wortels hebt, die scheiden wortelexudaten uit. Eigenlijk een soort van suikers. En die kunnen bodemdeeltjes aan elkaar vasthouden. En die bodemdeeltjes, die klonteren dan samen rondom die wortels. En als je bijvoorbeeld zandbakzand zou pakken, en nou, dat heeft geen structuur. Maar zodra je daar ook maar iets laat groeien, dan blijft het opeens aan elkaar vastzitten. En dat doen die wortelexudaten die wortels uitscheiden. En daarnaast is dat ook nog eens meteen voeding voor je bodemleven.
Voor de bacteriën en schimmels.
Precies. Ja. Dat is super mooi. Ongeveer 50% van de energie die de plant heeft gaat naar de wortelgroei. Het hangt een beetje van het stadium af van waar de plant zit. Een jong plantje is weer anders dan een volwassen grasplant in dit geval. Ze sterven dus ook nog eens af elk jaar. Dat kost ook energie. Die moeten weer vervangen worden. 16 ton wortels kunnen er jaarlijks afsterven per hectare. Ja. Dat is natuurlijk top.
Enorm.
Dat is enorm, dat is het maximum. Maar het laat wel zien dat die beworteling is heel erg belangrijk. En ook een hele belangrijke bron voor bijvoorbeeld organisch stofaanvoer.
Heel even die exudaten. Dat is dus niet een, want het is een soort van stof die afgescheiden wordt. Dat is geen verlies aan energie.
Nee. Ja, het is noodzakelijk.
Ja.
Het zal vast energie kosten. Ik bedoel, van de wortels moeten groeien en scheiden het uit. Maar uiteindelijk krijgt de plant er ook iets voor terug. Want die bodemleven... Dat eet die exudaten, de afscheiding, en dat levert uiteindelijk ook weer nutriënten op voor de plant weer.
Ja, exudaten is volgens mij een suikerachtige stof.
Ja, klopt. En dat is, snelle suikers kunnen we laten werken. Hè?
Ja, dat is voeding voor de schimmels en de bacteriën.
Ja. Ja, wortels, heel leuk. Maar wortels gaan, je schetste het net al eventjes, van we hebben bond land hier. Klei, veen, zand en eigenlijk die diepte van die beworteling is best wel afhankelijk ook van je grondsoort. En je kan heel goed zien dat als je dikte van je teeltlaag, dat die heel erg parallel loopt met de diepte van je beworteling. Dus heb je een dikkere teeltlaag, dan kan je beworteling kan uiteindelijk ook dieper. Dat betekent nog niet zo dat het altijd zo is. Want je kan ook percelen hebben dat je wel een dikke teeltlaag hebt, maar dat je wortels met de bovenste 10 centimeter blijven zitten. En dan doe je toch iets niet goed. Dus ondanks dat je teeltlaag misschien wel 30, 40 centimeter is en de wortels blijven maar hangen in de bovenste 10, 20, dan betekent dus dat er nog iets anders aan de hand is. Dus dan moet je eens gaan kijken bij een ander bodemelement, bodemstructuur of waterhuishouding. Waarom gaat jouw beworteling niet dieper?
Wat ik zelf fascinerend vind, ook de op grasland, de bondheid aan planten. Dus, dat je ook per wortel nodig hebt. Dus de paardenbloem, veldzuring, bij wijze van spreken. Dat zijn hele belangrijke om die laag alle keren weer te doorbreken eigenlijk en open
Klopt.
Te maken.
Ja, dat is goed dat je het zegt. Volgens mij laat ik het zo nog eventjes, komen we daar zo nog op terug. Dat verschillende planten in een grasland bijvoorbeeld, die hebben allemaal een verschillend type wortelstelsel. En elk heeft zo zijn eigen kwaliteit. En samen vormen ze dan hopelijk een samenvormend geheel. Als je een goede teeltlaag hebt, dan hoop je dat de wortels echt de hele teeltlaag ook daadwerkelijk benutten. En dat kan dus op zand prima ook gewoon 80 centimeter zijn. Maar dat is dus niet altijd zo. Heb je daar een idee van hoe het bij jullie is? Is de hele teeltlaag goed doorworteld?
Ik heb het idee dat die hele teeltlaag goed geworteld is.
Dat is wel fijn, ondanks het maakt het geen verschillen tussen de grondsoorten bij jullie op het perceel, op het bedrijf?
Wel wat, want je hebt natuurlijk ook met grondwaterstanden te maken. En onder die grondwaterstand sterft het 's winters in ieder geval af. Nou, ja. En zomers zakt die grondwaterstand en dan gaan die wattels wel weer achter het vocht weer aan. Maar goed, er moet natuurlijk wel zuurstof zijn voor die wattels.
Ja,
en als je een hoog grondwaterstand hebt, dan lukt dat niet.
Nee, want waar water zit, zit geen lucht.
Nee, precies.
Dus nou ja, het water moet uiteindelijk weg zijn, wil je optimale wortelgroei hebben.
Ja. Ja, want wat hebben wortels nodig om te kunnen groeien? Oké, water, zuurstof.
Voeding.
Drie elementen.
Eigenlijk wel. En een beetje relatief losse grond.
Ja.
Zodat ze vlot weg kunnen groeien.
Ja.
De gewiddelde, de potentiële grasopbrengst in Nederland van grasland is 20 ton gras per jaar. Nou, dat haalt bijna niemand. Dat komt omdat er altijd wel ergens een limiterende factor is. Of nutriënten, of bodemleven, of optimale waterhuishouding. Maar dat zou theoretisch gras kunnen behalen van een hectare. Er is altijd wel wat, zullen we maar zeggen.
Weet jij wat jij hier gemiddeld...
Ik denk dat wij hier gemiddeld 8 ton, 8, 9 ton ongeveer halen.
Ja. En heb je dan een idee wat bij jou de limiterende factor is?
Ik denk vooral de grondwaterstand 's winters. Dus dat die, we hebben te maken met knipklei hier. En als die op een bepaald moment vol is, dan is hij gewoon vol.
Ja.
En dan sterft er een deel van die wattels, sterven er ook af.
Ja,
ja, want überhaupt wortels en grondsoort hangen ook nog wel af van hoeveel wortels je hebt. We hebben onderzoek gedaan naar hoeveel wortels we zien op oud grasland, op zandgrond. In de lagen 0 tot 10 centimeter en op de laag 10 tot 20 centimeter. En dat hebben we gedaan voor oud grasland en voor jong grasland. En dan zie je dat oud grasland uiteindelijk in zowel 0 tot 10 centimeter als in 10 tot 20 centimeter gewoon veel minder wortels heeft per vierkante meter dan jong grasland. En nou ja, uiteindelijk komt dat ook gewoon omdat het jonge grasland, dat is net ingezaaid, dat knalt er nog lekker uit. En dat oude grasland door bewijding en langdurige bewerking op het land, dan is het toch een beetje oppervlakteverdichting en dan gaan er toch wat wortels weg. Betekent niet dat de productie trouwens minder is van het hele oude grasland.
Zeker niet.
En ook misschien als ervaren, als je na een droogteperiode en je hebt jong grasland en oud grasland, welke herstelt het snelste bij jullie?
Het oudere grasland.
Ja. Ondanks met minder wortels herstelt het oud grasland herstelt vaak toch beter.
Ja.
Maar zand is toch een beetje ondergeschoven kindje, want als we het vergelijken met kleigrond, bij dat oude grasland heb je dus ongeveer 2000 wortels per vierkante meter bovenin. En gaan we naar klei, dan hebben we 12.000 worteltjes in die laag 0 tot 10 centimeter bij even oud grasland. En dat laat gewoon zien dat grondsoort is ook nogal bepalend hoeveel wortels je hebt en hoe lang ze kunnen worden. Dan doe je het eigenlijk altijd beter op klei. Daarom is vaak de productie ook wel met dezelfde input hoger op klei, omdat er ook gewoon meer wortels betekent meer toegang tot vocht, nutriënten enzovoort. Zien jullie dat?
Klopt. Ja, dat klopt.
Ja.
Kleigronden heb je per definitie meer gras. Het is niet altijd handig in natte periode, maar want dan is zandgrond wel weer heel makkelijk. Maar dat is het voordeel van onze boerderij, hè? Dus we kunnen heel gemakkelijk met de koeien heen en weer schuiven.
Ja, wortels zorgen ook nog eens voor draagkracht. Uiteindelijk een dichte zoden zorgt voor draagkracht. En dus meer wortels en meer uitstoeling zorgt voor een betere draagkracht. En ook nog welk type plant je hebt, is ook draagkracht afhankelijk. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat kruidrijk grasland heeft net even een iets lagere draagkracht dan alleen gras. Nou, dat komt ook deels door het wortelstelsel en de zoden die gevormd wordt. Of soms het minder vormende zoden, gevormde zoden van kruidrijk grasland.
Ja, ik heb ook het idee dat als je een humusvormende samenspel hebt tussen planten in die bodem. Dus en als boer voeg je natuurlijk wat toe. Dat je hoe een hoger humusgehalte je in die bodem krijgt, hoe slechter die draagkracht eigenlijk ook weer was.
Heel bekend, denk maar aan gewoon echt veengrond. Dat is uiteindelijk organisch stofgehalte 30-40%. Ja, hele belabberde draagkracht, zullen we maar zeggen.
Ja.
Daar ligt natuurlijk uiteindelijk ergens een optimum van hoe hoog je organisch stofgehalte kan zijn, dat je er optimaal van kan gebruik maken met je stikstofleverend vermogen en draagkracht. En dan speelt daar beworteling en type gewassen speelt al heel erg een rol. Uiteindelijk zijn meer wortels betekent ook dat je een meer bereik tot nutriënten hebt. Heb je weinig wortels, ja, dan kan je eigenlijk dan ook maar weinig oppervlakte benutten om nutriënten op te nemen. En bij fosfaat is dat wel het meest bekend. Dat als je meer wortels hebt, dat je met een lagere fosfaattoestand kan. Nou ja, en dit is het balgetal.
Ja.
En in Nederland zijn we natuurlijk heel erg verwend geweest met de historie met bemesting. Dus wij hebben over het algemeen fosfaat genoeg in onze bodems. Maar in Zweden is een palgetal van 12, vinden ze daar al hoog. Nou, dat vindt hier een natuurorganisatie, staat dan te trappelen, zo blij dat ze zijn. Maar is dat zo laag, dan wil je fosfaat benutten, dan heb je gewoon veel wortels nodig. En daar moet je dan wel op kunnen sturen. Een hele oude proef al wel, van als je een hele arme fosfaatarme bodem, een paar fosfaat kunstmesjes neerzet en dan zet er een plant op, dan zal je zien dat die wortels, die willen ook naar die fosfaat toe. Dus uiteindelijk hebben die wortels ook wel die zelfsturende eigenschappen van dat ze opzoeken, dat ze de nutriënten opzoeken die ze nodig hebben.
Je hoort ook wel eens dat je wortels ook niet lui moet maken.
Ik schetste net heel eventjes dat de wortels die teeltlaag wel tussen haakjes moeten benutten of zouden moeten kunnen benutten. Ja. Maar dat ze soms in de bovenste 10 centimeter blijven hangen. Ik was in 2019 bij een veehouder op zandgrond. En had wortels tot met 0 tot 10 centimeter. En hij zei, ja, mijn koeien die trekken met het weide, trekken ze de zoden elke keer uit de grond. Ja, ik kon ook zo de zoden van de grond, van de onderlaag aftrekken. Ik zeg, wat doe je dan? Ja, gewoon. Elke week gaat de regenhaspel eroverheen en elke 3 weken doe ik een beetje kunstmest strooien. En dat doe ik gewoon zo de hele zomer door, want ja, ik wil alles wel een beetje groen houden. En,
ja.
2019 was natuurlijk heel droog.
Ja.
En daar wordt het gras wel een beetje lui van. Al die voeding komt van bovenop, net even te weinig water elke keer dat hij gaf. En zo, ja, dan wordt gras, kan je snel lui maken.
Ja. Dus het kan ook dat die wortels dan niet diep genoeg gaan. Het kan ook komen doordat je ze eigenlijk een soort van verwendt. Of dat je en daarmee lui maakt.
Ja, het vocht blijft bovenin. Al die voeding blijft bovenin. Het is snelle voeding.
Ja.
En dan hoeven ze niet zo hard aan de gang.
Ja.
En denk ik ploegen, frezen, te veel graslandvernieuwing willen doen.
Ja, ook nog eens in de 4 jaar denk ik dat het op zijn kop ging. Intensief bedrijf in Brabant, zandgrond.
Ja.
Nou, wortels. Hoe zie je een actieve wortel?
Witte puntjes. Hè?
Ja, witte uitlopers.
Witte uitlopers. Ja.
En toevallig wel eens een boterbloem gezien? De wortels?
Ja, ook wel. Ja. Ja.
Nou, die zijn jaar rond wit.
Ja.
Witte puntjes.
Ja, die zijn altijd actief.
altijd actief. En dat is niet wat we altijd willen. Maar, en wortels maken ook gebruik van oude wortelgangen. Dus als er eenmaal een rode klaver met een penwortel is afgestorven, dan ja, jammer, je bent je rode klaver kwijt. Maar uiteindelijk die gang, die blijft benut voor andere grassen die de buur staan, die daarnaast staan. En gebruiken die gang ook gewoon. Dus uiteindelijk is het ook een proces van lange adem, afsterven, de gang blijven benutten voor verse wortels.
Daarom zijn die penwortelaars ook zo belangrijk. Die penwortelaars zo belangrijk, maar ook de pendelaars, de wormen pendelaars, die verticale grond openmaken.
Ja. Moet je ze wel hebben, maar het zijn hele belangrijke jongens. Klopt.
Ja. Kun je beschrijven wat we zien?
Wat zien we? We zien eigenlijk in dwarsdoorsnee zien we een kluit waar in de bovenste 5 centimeter heel veel witte worteltjes zijn. En dat zien we zo'n 4 keer per jaar. Siert, wat zien we?
Dat is volgens mij in het vroege voorjaar vooral. Dan zijn die bovenste worteltjes die zijn vooral heel actief.
Ja, dit komt voornamelijk door de mestinjecteur.
Oh ja.
Die snijdt elke keer weer precies die wortels door. Ja. Het is gewoon hoe de wetgeving is, maar dan snij je wortels door en dan moeten ze dus weer opnieuw aan de gang.
Dat ken ik niet, want ik doe bovengronds uitrijden.
Ja, Ja, nou dat is dan weer een voordeel.
Ja.
Dus je houdt die zoden helemaal intact, dus die wortels worden ook niet elke keer gepest met ze worden weer doorgesneden, moeten weer aangroeien. Nou, we hebben het net al eventjes gezegd van ja, penwortels, verschillende type wortelstelsels en dat nou ja, ze moeten elkaar aanvullen. Deels speelt bodemstructuur daar ook een rol bij. In dit geval hebben we even een voederbiet genomen. Als je bodemstructuur op orde is, dan kan een wortel ook gewoon goed weggroeien. Heb je een belabberde bodemstructuur, dan kan die plant er wel staan en hij kan met pijn en moeite kan hij gaan groeien, maar het wil gewoon niet. Nou, er zijn ook verschillende type wortels. We hebben hier het zijn allebei ramenassen. De ene is een tillage ramenas met een diepe penwortel, zo'n groemenmester, en de andere is een bladramenas. Nou, die tillage ramenas maakt ondergronds een pen, die sterft in de winter af. En een bladramenas maakt vooral fijne wortels en veel bladmassa bovengrond. Nou, het een kan het ander heel goed aanvullen. Op grasland heb je ook aardig wat verschillende type wortelstelsels onder gewassen. De meest bekende zijn in dat geval grassen. Die hebben een heel fijn vertakt wortelstelsel, veel fijne wortels. Dan heb je nog de grof vertakte wortelstelsel, dat zijn de smalle weegbree en witte klaver. En de penwortelgewassen zijn er onder andere bijvoorbeeld sigorij, rode klaver, luzerne. En samen krijg je dan een hele mooie samenwerking van wortels, verschillende type wortels. Op één perceel, die elkaar kunnen aanvullen.
Dus mengsels zijn eigenlijk optimaal?
Ja, nou, die kunnen elkaar heel goed aanvullen.
Ja.
Er zitten ook weer wat nadelen aan, maar dat ze elkaar kunnen aanvullen staat vast.
Wij hebben zelf betere ervaringen met de kruiden die van nature voorkomen. De veldzuring, de parelbloem en de weegbree.
Ja.
Ja, duizendblad.
Alleen de paardenbloem heeft een penwortel. De anderen hebben eigenlijk allemaal een grof vertakt wortelstelsel. En naast de grassen natuurlijk. En zo te zien hebben jullie ook nog wel wat witte klaver in de wei staan, gelukkig.
Zeker,
dus dat is ook heel mooi. Nou, hier, dit is een... dat bijvoorbeeld een penwortelgewas, zoals sigorij het heel goed doet, is heel goed te zien. 20 kelgraven, 60 centimeter diep. En hier zie je, we zagen gewoon wortels van duimdikte tot op 60 centimeter. En zelfs, ze gingen nog dieper dan die 60 centimeter ging. Zoveel wortels. En ondanks dat sigorij vaak na 2-3 jaar toch ook wel weer verdwenen is, is dat dus eigenlijk helemaal niet zo erg. Want die wortel is afgestorven en hopelijk zijn die gangen van die oude wortelgangen zijn gewoon weer opgevuld met wortels van alle andere buurgewassen die daar staan. Tussen grassen zit ook heel veel verschil in wortels. En dat is gewoon veredeling. Want is het überhaupt al een verschil tussen de hoeveelheid wortels tussen tetraploïd Engels rijgras en diploïd Engels rijgras? En nou ja, over het algemeen staat bekend dat tetraploïde Engels rijgras een wat hogere opbrengst zouden hebben. En dat de diploïden wat beter tegen bewijding kunnen, nou, enzovoort. Dat is ook zo. Dan gaan we nu eens ondergronds kijken. En dan zie je gewoon dat de diploïden hebben gewoon meer wortelmassa. En dat hoeft niet onder te doen voor hun opbrengst. Onderzoek gedaan, we hebben gekeken van hoe in kolommen, hoe was nou de wortelpotentie van een bepaald ras. En we zagen gewoon dat een diploïd Engels rijgrasras en een hoge opbrengst resulteerde en een hele hoge wortelmassa. En als je dat dan, die wortels hebben helemaal uitgesplitst, helemaal uitgespoeld. En als je dat dan netjes gaat sorteren in een laag per 10 centimeter, dan was het minste ras en het beste ras in wortelhoeveelheid, nou, dat was echt een wereld van verschil. In het beste diploïde Engels rijgras was dat tot 60 centimeter, vonden we nog steeds een behoorlijke hoeveelheid wortels. Het tetraploïde slechtste ras tussen haakjes qua beworteling, na 20 centimeter hield het eigenlijk wel op. Ja. Terwijl bovengrond ze dezelfde opbrengstresultaat haalden. Ja. En het is bijna niet voor te stellen, maar op een rassenlijst staat nagenoeg niet wat de bewortelingsintensiteit is.
Maar wat is dan, want als ze qua opbrengst hetzelfde zijn, maar qua wortels zo verschillend, wat is dan, waarom zou je dan per se voor meer beworteling pleiten in dit geval?
Nou, uiteindelijk, meer wortels is een betere nutriëntenbenutting. Uiteindelijk maken zij meer structuur. Meer wortelexudaten, meer voeding voor je bodemleven. Meer wortels die afsterven, die uiteindelijk weer voor meer organische stof zorgen. Het is het hele cyclusje waar dus die beworteling een rol in speelt. En een best wel belangrijke.
Rijker en actieve bodem. Hè?
Ja, en bodemleven is daar behoorlijk essentieel bij. Ja. Ja. Hetzelfde als van de grond jaar rond bedekt houden. Ja. Wortels, groen.
Grotere garantie op een goede opbrengst.
Ja, uiteindelijk wel. Maar het staat bijna niet op een raslijst. Nee. Of gewoon zelfs niet. Dat wel roestresistentie, doorschietstadia, soms een beetje droogteresistentie. Maar uiteindelijk wortels. Ja. Het staat er niet. Dus ik zeg altijd van vraag er naar als je weer een keertje nieuw gras inzaait.
Maar het geeft ook een smakelijker en energetisch goed gewas. Wat koeien ook uiteindelijk beter op willen nemen. Nou, dan kan Tetra wel de naam hebben voor een betere opname. Maar dat moet precies dan op een bepaalde manier bemest worden. En als je het onder biologische of bijna biologische omstandigheden doet, dan is die wortelmassa ontzettend belangrijk.
Ja, ja. Nee, dat is absoluut waar.
Ja.
Maar ja, er zijn ook boeren die hebben maar 3 jaar grasland. Dus die kiezen altijd voor Tetra. Ja, ieder zo zijn keus.
Ja.
Ja. Nou ja, ook in snijmais zit tussen rassen heel veel verschil in wortelmassa. Maar ook in hoe de wortels groeien. Ze kunnen eerst horizontaal en dan recht naar beneden. Ze kunnen een beetje schuin naar beneden. Ze kunnen een klein pruikje vormen. Veel fijne wortels, wat weinig grove wortels. En het wordt bijna niet gepubliceerd. Weer allemaal heel veel mooie parameters over mais. Maar ja, ondergronds denkt iedereen, het zal wel goed zijn. Als je bovengronds doet.
Die verschillen zijn dus echt, dat is niet vanwege een storende laag of iets in de bodem. Dat is echt gewoon het ras wat...
Ja.
Even samenvattend, beworteling heeft dus een centrale rol in de bodem. Zo maken wortels structuur, zorgen voor organische stoftoevoer in de bodem, zijn voer voor het bodemleven via wortelexudaten, zorgen voor een goede draagkracht van de bodem en zijn natuurlijk essentieel voor gewasgroei met het opnemen van nutriënten en vocht uit de bodem. Enkele limiterende factoren voor beworteling zijn onder andere de diepte van je tiltlaag, de waterhuishouding van de bodem, dus een niet te hoge grondwaterstand, en eventueel storende lagen waar de wortels niet doorheen kunnen groeien. Beworteling kun je stimuleren door op deze limiterende factoren in te spelen. En daarnaast moet je voorkomen dat je je gewas lui maakt door overmatig te bemesten of beregenen vroeg in het seizoen. En is het van belang dat je je bodem zoveel mogelijk bedekt houdt. Ook de keuze van bijvoorbeeld welke groenbemester je inzaait is van belang. Hierbij zorgt een mengsel met diverse worteltypes voor de beste doorworteling van je bodem.
We hebben hier deze rassen stonden allemaal naast elkaar en daar hebben we allemaal een wortelscorebeoordeling op gedaan. En we hebben planten uitgegraven, wortels uitgespoeld en gekeken van hoeveel wortels zitten er nou daadwerkelijk aan één zo'n plant. En de wortellengte en gekeken van hoe groeien ze nou, wat is de stand van de wortels. Nou, dat heeft dan ook nog te maken met hoe standvastig is hij in de wind. Bij hoeveel nutriënten kan hij? Want het ene ras heeft een heel klein pruikje en het andere ras dat heeft echt bam, wortelmassa. En het kan best zijn dat ras dan iets langzamer opstart, want die investeert meer in zijn eigen wortelstelsel. Ja. Maar dat geeft niet, als je het uiteindelijk laat zien ook in bodemkwaliteit over de jaren heen. Ja. Nou ja, en hoe kan je die wortels nou stimuleren en of behouden? Nou, dat is... bemest en beregenwijs over dat lui maken van dat gras. Aan de ene kant wil je niet te laat starten met beregenen als je beregent. Maar aan de andere kant wil je ook niet te snel en te kleine beetjes en het gras alleen maar groen houden beregenen. Dat is de afgelopen, niet vorig jaar, maar de 3 jaren daarvoor heeft iedereen dat wel weer even terug op scherp gekregen. En... uiteindelijk die bodembedekking die zo belangrijk is, dat je de bodem eigenlijk altijd groen wil houden, is als je herinzaai hebt, zaai een beetje graan mee. Het is een heel, heel simpel, oud trucje eigenlijk ook al. Dat graan kiemt wat sneller, dat zorgt voor een beetje bedekking, Dat breekt een beetje de regen als die mocht komen. En dat zorgt ook voor minder stuif. En uiteindelijk dan maai je dat met de eerste snee, maai je dat er gewoon uit. Maar het zorgt voor een net even wat betere start. Ja, de oude truc, maaien en weiden, doet allebei.
Ja.
Voor een goede dichte zoden, meer draagkracht en uiteindelijk een betere beworteling is algeheelheid.
Bemest en beregen bewijs, dat is denk ik voor de akkerbouw ook even relevant. Maar die andere misschien wat minder. Wat zijn, ja, ik kan me voorstellen dat je bij de akkerbouw dat met name je bouwplan en misschien ook groenbemesters en zo belangrijk zijn.
Ja, dus inderdaad, je kan verschillende groenbemesters kiezen. De ene heeft wat meer bovengrondse massa en de ander maakt meer ondergrondse massa. Soms is het een beetje 50-50. Wat je bovengrond ziet, is ook ondergronds. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. En nou, groenbemester mengsels is eigenlijk een beetje als oud grasland, waar dus verschillende typen wortelstelsels zitten die elkaar aanvullen.
Ja.
En dat werkt heel goed.
Dus ga voor diversiteit.
Diversiteit, ja. Klopt.
Siert, beworteling. Heb jij daar nog los van wat we nu besproken hebben, dingen waar jij, wat jou bezighoudt daarbinnen, of waar jij aan werkt of waar jij tegenaan loopt? Of...
Nee, ik kan het grotendeels onderschrijven. Ja.
Oké.
Ja, zo belangrijk is beworteling. Dus, ja.
En heb jij binnen jouw bedrijf een beetje met die verandering mee, heb je ook veranderingen gezien in die beworteling? Dus naarmate je anders bent gaan bemesten of anders bent gaan bewerken?
Een actievere bodem heb ik gezien. Nou, als je het over een bewortelde bodem hebt, heb je het ook over een levende bodem qua wormen, qua alles wat eigenlijk leeft in die bodem. Dus je ziet ook veel meer intensiteit dat de wormen de bodem weer openbreken na bij wijze van spreken een natte winter. Voor mij is dit sturend. Daar kan je wat mee en daar moet je volgens mij op termijn ook wat mee.
Ja. Oké. Okay. Zullen we eens met de schop het veld ingaan om wat wortels te bekijken?
Laten we eens gaan doen.
Kunnen we hier ergens gaan steken, wat mij betreft.
Zo, het is hier harder dan daar.
Ja, het is wat kleiger hier.
Ja, of misschien ook wat droger, hoger?
Nee, het niet. Het is wel een beetje lager.
Hoe oud is dit grasland?
Dit is 30 jaar.
Oké, wauw, ja.
Hij is ook wel venig.
Ja, je gaat hier het veen in straks. Klein stukje maar.
En hard.
Daar heb je hem al, hè?
Ja. Gaan de wortels daar goed doorheen?
Die willen wel, hè? Zie je wel. Die moeten na de winter weer opnieuw beginnen.
Is het klei of is het de leme laag?
Nee, dat is klei.
Ja.
Dit is pas klei, ja.
Hoe dik is die laag?
De laag die is variabel. Ik denk dat die hier 10, 15 centimeter misschien.
Oh, dan moeten we er doorheen kunnen.
Jazeker. Ja, je bent er al bijna doorheen.
Ja.
Ja, je bent nu weer met iets scherps een beetje in de zijkant aan het porren om de worteltjes los te krijgen. Of in elk geval zichtbaar te maken.
Ja. Anders dan met de spade heb je allemaal alles afgesneden en daarna moet je de zijkant er een beetje rul maken.
En die kleigrond lukt niet zo goed, hè?
Nee!
Snij even goed weer.
Ja.
Nou, je ziet het ook aan dat stuk klei daar. Die ligt vlak voor je daar.
Zit hier zo, ja. Ja, het komt gewoon helemaal...
Ze gaan zeker door de klei heen.
Ja.
Maar dit was op... Dit was op ongeveer 15 centimeter hier.
Nou, ik denk het niet. Ik denk dat hier komt hier vandaan.
Oh, dat kan ook daar.
Komt hier vandaan. Dus op 20, 30.
Ja.
Maar je kan hem wel iets groter maken. Dan,
ik haal gewoon de kluit er even uit. Is dit een goed perceel of een slechter perceel dan het vorige perceel?
Goed.
Deze is beter dan die andere?
Iets beter, ja.
Iets beter, ja. Nou, het komt misschien deels ook wel door de fractie klei die erin zit.
Dat zou kunnen, hè. Dan klopt jouw theorie van vanochtend.
Nou, de wortels gaan zeker er doorheen.
Je tilt nu weer een stuk aarde uit de...
Ja, de onderkant van de kluit bekijken we nu. Ja. Die is dus natuurlijk afgebroken, dus daardoor zie je dus de worteltjes ook. Nou ja, hoe ze zijn. Het lijkt wel of er iets minder wortels zijn dan het andere perceel, maar dat... Soms is het schijnbedriegt. Gaan we deze ook even deze kluit door midden breken. Nou, dat lukt matig. Je kan hem niet door midden steken, want dan zie je weer dus niet die wortels. Ja. Nou, je hebt een hele dichte graszode hier. Je hoort het kraken. Kijk, nou, dit zijn ontzettend veel wortels. Hij is nu helemaal mooi opengevouwen, die kluit. En nou, dit is gewoon één grote wortelmassa. Van in, zeker in de bovenste 10, 15 centimeter. Gewoon een enorm dik pakket aan wortels. En daaronder ook nog steeds ontzettend veel wortels. Hier zou de structuur nog even iets beter kunnen. Hij is een beetje... Nou, hij kan nog iets kruimeliger, zeker wat onderin. Maar de wortels gaan er overal perfect doorheen. Maar dit is gewoon een geweldige wortelmassa. Dit is, ja. Is de draagkracht hier goed?
Ja hoor, ja.
Ja, nou ja, dat is...
Ja, het wil wat gemakkelijker nat worden door die klei die er...
Ja, dus misschien houdt dat het vocht een beetje tegen. Dat het, ja. Dus eigenlijk zou je hier wel heel graag wat pendelaargangen kunnen gebruiken.
Ja, ja.
Misschien wel de klei een beetje goed vermengen. Een beetje naar boven en naar beneden brengen, maar ook voor de afwatering dus.
Maar wat zou dan een praktische manier zijn om pendelaars te stimuleren? Hier?
Ja, eigenlijk worden hier de pendelaars continu gestimuleerd. Permanent oud gras, klavers, vaste mest, beweiden, mestvlatten. Ja, okay. Ze moeten er alleen even zijn.
Ja.
En het kan best zijn dat ze hier nu even net niet zijn, maar waarschijnlijk zitten ze ook op dit perceel. Dus ze gaan een keer vanzelf dan ook net hier komen.
Ja.
Want weet je of ze hier zitten op dit perceel?
Ja hoor, ja. Jeroen heeft daarvan mijn profielkuil gemaakt.
Kijk.
Die heeft daar die vier soorten gevonden.
Ja, in het onderzoek wat we dan nu doen, zetten we de Lumbricus terrestris uit.
Oké. Okay.
Dat is die hele grote dikke.
Ja,
mooi gewoon, goed. Intensievere beworsteling bovenin ten opzichte van het andere perceel. En duidelijk kleiger. Hier hebben we dan iets minder bodemleven gezien. Maar ja, dat is het is maar een steekproef, zullen we maar zeggen.
Ja. Ja. En de omstandigheden zijn in ieder geval wel. De
omstandigheden zijn er zeker.
Ja.
Ja. Nou ja, dat is helaas geen tips. Het is al.
We zijn al aan het uitvogelen geweest, hè? Jarenlang.
Voordat we deze aflevering afronden, is het nog tijd voor het bodemdier van de week. Deze week behandelen we samen met Pieter Struik van het Louis Bolk de potworm. Pieter, de potworm, wat is het precies en wat is de rol van de potworm in de bodem?
Nou, de potworm is in elk geval geen familie van de regenworm, maar het is wel een klein wit wormpje tussen de 4 en 40 mm lang. Dus wel degelijk zichtbaar met het blote oog, als ze dus wat groter zijn. En ze kunnen ook in grote aantallen voorkomen in grond, maar ze leven ook wel in strooisel of in compost. Daar voelen ze zich ook wel oké. En zij hebben het voordeel dat ze om kunnen gaan met een lagere pH dan regenwormen, waarbij dus wat zuurdere gronden, dan kan de potworm zich prima handhaven. Nou, zij eten licht voorverteerd organisch materiaal, dus niet helemaal dat verse maïsel of blaadjes dat een strooiselbewoner eet. Maar het mag al net eventjes... wat verder vergaan zijn, verder gecomposteerd of al opgegeten door een ander beestje. Ze hebben iets unieks, namelijk dat ze een enzymatische voorvertering hebben. Dus zij eten het materiaal. Er is een enzymatische voorvertering, zoals wij mensen ook in onze mond hebben. En als ze daarna nog een keertje verder doorslikken, zal ik maar zeggen, dan komt er ook nog wat grond bij, wat minerale delen. Waarbij uiteindelijk ook hierbij de nutriënten gebonden zijn aan de grond. En waarbij zij dus bijdragen aan een stabiele humusopbouw. Deze nutriënten hebben daarmee een grotere stabiliteit dan wanneer door en de grond en de enzymatische vertering dan mechanisch. Dus gewoon door met koude verkleind voedsel. En daarbij kunnen potwormen ook nog eens plantparasitaire aaltjes doden. Dus de aaltjes die leven van levend plantmateriaal.
En hoe kun je dat, want ze hebben dan specifiek wat licht voor verteerd organisch materiaal nodig. Hoe kun je zorgen dat je dat voldoende aanwezig hebt?
Het gebeurt eigenlijk bijna vanzelf wanneer er voldoende vers organisch materiaal beschikbaar is.
Ja.
Dan zal een deel vanzelf al half beginnen te composteren. Mm-hmm. Of ander bodemleven begint er al aan te eten. En op die manier wordt de cyclus, zal ik maar zeggen, in gang gezet, waarna de potworm dus volgt.
En heeft de potworm nog andere specifieke leefomstandigheden nodig?
Zoals elk bodemleventype, stabiliteit en constante aanvoer van voedsel is wel een van de belangrijkste, zijn wel de belangrijkste omstandigheden.
Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat hij, tenminste ik weet niet precies waar hij in de bodem leeft, maar dat hoge grondwaterstand of dat hij natuurlijk ook zuurstof nodig.
Ja, nou, potwormen leven voornamelijk ook in de strooisellaag.
Oh,
dus
okay.
Een beetje de overgang op de grond, in de grond, maar deze komt niet heel diep.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Voor meer informatie over het onderwerp beworteling ga je naar mijnbodemconditie.nl. Hier kun je je aanmelden voor de cursus om op de hoogte te blijven. Kun je een filmpje bekijken van de kuilen die we in deze aflevering gegraven hebben. En kun je jouw eigen vragen over jouw bodem stellen aan een bodemkundige in de vraagbank.
Deelname aan de podcast en het platform mijnbodemconditie.nl is kosteloos en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Volgende week verschijnt de volgende aflevering van de Bodempodcast. Dan zijn we wederom te gast bij het akkerbouwbedrijf van Klaas Hoekstra in Friesland. Dit keer om het te hebben over een ander element van bodemkwaliteit, namelijk bodemchemie. Tot volgende week!